sterren, Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt feller dan de sterren, Heer, u leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Nou, de laatste gaan zitten, zie ik. Mooi, fijn. Welkom allemaal weer. We weer vrij kort naar de vorige, maar fijn dat jullie er toch weer tijd voor hebben gemaakt. En de vorige keer zijn we begonnen met een gedeelte over een reeks over Simson en de dingen die hij in zijn leven heeft meegemaakt, de uitdagingen van de vorige keer. Vandaag ook wel een deel uit zijn leven en dat was oorlog, de oorlog met de Filistijnen. En waarin hij ook zijn rol had en op meerdere malen gevochten heeft, zoals jullie misschien wel weten. Maar daar zal Teun straks wat meer over gaan vertellen. En dat is gelijk onze spreker van vanavond, Teun de Ridder. Die kennen jullie vast wel, of anders een beetje, wel een keer gehoord, gezien. Zit hier bij ons in de gemeente natuurlijk. Je weet hoe het werkt. Er komt straks wel een paar keer een telefoonnummer in beeld te staan. Daar kun je, als je niet je vragen zo wil stellen, kun je dat gewoon via de app doen. En dat krijg ik dan door. En dan kan ik hem achteraf kan ik dat aan Teun vragen. En uiteraard daarna, waar jullie uiteraard vooral voor komen, dat is het eten achteraf. De heerlijke soep van Hanni onder andere. Daar komen jullie toch ook wel voor. En het broodje gezond. En ik wil graag beginnen met jullie in gebed. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Aan het begin van deze bijeenkomst willen we u allereerst danken. Danken dat we hier weer met zoveel jongeren mogen zijn. Die de keuze hebben gemaakt om hier te zijn, om hier te komen, om hier te luisteren naar wat er vanuit uw woord verteld gaat worden. Heer, we zijn nu ook dankbaar dat wij dat hier in vrede mogen doen, in alle rust. Maar we weten waar vele christenen wereldwijd dagelijks de strijd mee moeten maken. De strijd om te mogen geloven, te mogen bidden, uit uw woord te mogen lezen. Of andere landen waar, zoals in Israël en Palestina op dit moment, en tussen Oekraïne en Rusland de oorlog woedt. En dat zijn de dingen die bij ons op het nieuws komen, maar er is nog veel meer aan de hand. Heren, wilt u ook daar zijn? Wilt u ook daar laten merken dat u een God van vrede bent? Dat u een God bent die van mensen houdt en voor ze wil zorgen? En heren, wilt u ook vandaag bij Teun zijn die ons het een en ander gaat vertellen, gaat meenemen in het verhaal rond Simson en ook zijn tijd in Gaza. Wilt u ook zorgen dat wat hij gaat vertellen, dat in ons harten mag landen, dat we dat mee mogen nemen in de komende weken, in de komende tijd in ons leven. Heren, dit alles bidden en vragen we u in Jezus' naam alleen. Amen. Goed, het net al een paar keer oorlog. Ja, voor jullie misschien nog meer. Hè, toen ik jullie leeftijd was, toen was er eigenlijk niet dichtbij zo'n oorlog. Wij hadden wel een tijdje de Koude Oorlog, voor mijn idee een tijdje, want toen was ik nog heel jong. Voor degenen die dat niet weten, dat was niet een oorlog in de winter. Dat was een tijd dat er angst was voor een atoomoorlog. Maar voor jullie komt dat veel dichterbij. En sommigen van jullie hebben ook misschien wel of in de buurt Oekraïners die daar verblijven, omdat het oorlog is. Ja, en dan komt het ineens heel dichtbij en dan is zo'n thema wel heel actueel. En goed, daarom zijn we ook blij dat Teun hierover kon spreken vandaag. Maar we gaan eerst luisteren, meezingen naar de muziekgroep.
En wij we willen eigenlijk erop ingaan verder is dat we twee nieuwe liederen gaan zingen. En dat is opwekking 813 bijvoorbeeld. En dat is Uw liefde wint elke strijd. En dat gaat eigenlijk over het feit inderdaad van, dat je een geestelijke oorlog hebt. En je hebt een oorlog gewoon met, eigenlijk is dus dat God met je meegaat in elke strijd. Dus ook in die geestelijke strijd. Waar komt überhaupt de oorlog vandaan? Komt dat uit je hoofd? Of in je leven? Of, maar God is erbij. En God wint elke strijd. En het volgende nummer wat daarna is, dat is 816. En dat is Hoogste God, U draagt ons. En dat gaat eigenlijk over het feit dat God, een vereenvoudiging op hetgeen wat we net verteld hebben. Dat eigenlijk God ons draagt bij die strijd. Want hij geeft ons de veiligheid. Hij gaat met ons mee het leven door.
Niets is Stil voor zijn besluit. Hij breekt de boog, het wapentuig en bandt de oorlog uit. O machtige van Israël, u staat aan onze kant. Wij hopen op de God die wagens in het vuur verbrandt. Onze God, u draagt ons, u staat altijd naast ons. U bent onze schuilplaats, u bedwingt de storm. U blijft
Doe maar nog, ja, is goed. Oké, nou, dan gaan we eerst even, ja, normaal gesproken, jullie weten het, we doen altijd even een voorstelrondje. Nou is het misschien wel wat anders, want ja, jullie kennen hem misschien al een klein beetje, maar we hadden het net op de gang er al even over. Misschien is wel het leuk om te vertellen hoe, het, hoe jij was toen je in de kerkbanken zat op hun leeftijd. En ja, die keuze die je gemaakt hebt om dominee te worden, heb je dat altijd zo ervaren dat je dat moest doen?
Inderdaad, dat is een mooie vraag. Inderdaad, ik was een heel verlegen jongetje, weet ik nog wel. En ik keek altijd vol respect naar die dominee die gewoon het... ik zat daar twee keer per zondag altijd naar te luisteren. Twee keer drie kwartier, dat was nog in die tijd. Hè? Dat was, toen ik jong was, was twee keer drie kwartier luisteren naar een preek op zondag. Dacht ik, waar haalt hij het allemaal vandaan, die dominee? Dus dat weet ik nog wel. En ik ging biologie studeren toen ik klaar was met school. Ik ben opgegroeid in Apeldoorn, vlakbij het bos. Als kind wilde ik graag boswachter worden. Dat leek me echt fantastisch. Gewoon lekker de hele dag in het bos rondlopen. Dat als baan, zeg maar, dat zou kunnen. Maar tijdens mijn studie, toen ging ik in Wageningen studeren. En toen ging ik eigenlijk nadenken van, ja, wacht even. Ik ben ook nog gelovig. En ik had er eigenlijk nooit over nagedacht. Van, zou dat ook nog iets kunnen betekenen dat je gelooft dat dat iets te maken heeft met je studiekeuze en wat je eigenlijk gaat doen met je leven? Want ik ging mijn eigen hobby doen, zeg maar. Ja, of je daar nou heel gelukkig van wordt, daar ging ik toen over nadenken. En eigenlijk daarover nadenken dacht ik, nee, ik wil echt wel iets betekenen in deze wereld. Echt iets goeds voor andere mensen betekenen. En dan moeten natuurlijk ook biologen zijn en zo. Maar misschien komen mijn talenten ergens anders tot z'n recht. En toen heb ik echt ervaren dat God mij riep om theologie te gaan doen, in ieder geval. En ik weet nog, toen heb ik met God soort van onderhandeld. Gezegd, ja, oké, dan ga ik wel theologie studeren. En of ik dan dominee word, dat zien we dan later wel. Want dat zag ik toen nog helemaal niet gebeuren. Maar dan ga je dat studeren en dan leer je zoveel dat je... Langzamerhand wordt dat steeds warmer, dat vuurtje in je, dat je denkt, oh ja, dit wil ik de mensen vertellen, dit moeten ze weten. En dan kom je op een gegeven moment zo op de preekstoel, ja.
En nou ben je zelf diegene die drie kwartier een preek
doet. Ja, nou nee, drie kwartier dat doe ik niet hoor. Nee, mijn preken... Voor militairen was het meestal 5 tot 10 minuten. En dat was eigenlijk prima. Het is ook moeilijker om kort te preken als lang te preken. Hè? Om in kort echt te zeggen wat je wil zeggen is veel moeilijker.
Nou, ja. Ik denk dat ze je daar graag aan houden zometeen, ja. Om die uitdaging aan te gaan dan. Maar goed, en ik neem aan dat het de tijd die jij tussen de militairen hebt doorgebracht zometeen wel aan bod komt. Dus daar zullen we nu niet verder op ingaan.
Nee, inderdaad. Dus ik ben na mijn studie theologie ben ik dominee geworden gewoon in een dorp. In een hervormde dorpskerk, net als hier. In Everdingen was dat, een heel klein kerkje. Daar ben ik 5 jaar dominee geweest. En toen ben ik vervolgens 8 jaar legerpredikant geweest. En daar ben ik nu net een maand mee gestopt. Dus ik mag nu mijn uniform niet meer aan. Die hangt nu thuis nog in de kast. En ik werk nu voor de missionaire organisatie, de IZB, binnen onze kerk. Want dat vinden we soms nog wel moeilijk. Als gewone kerkleden, maar ook als dominees, hoor.
En nou zitten zij hier als jongeren in een kerk. Jongeren, ja, dat is natuurlijk de toekomst van de kerk. Maar je gaat er straks iets meegeven. En die strijd die zij hebben, is dat iets praktisch of is dat geestelijks? Waar ga je het over hebben zo?
Nou, ik ga het er eigenlijk vooral over hebben dat we het ons misschien nu wel meer realiseren. Dat er gewoon altijd in deze wereld een strijd tussen goed en kwaad aan de gang is. En dat is heel in het grote, hè, de oorlogen die aan de gang zijn. Maar dat is eigenlijk precies dezelfde strijd waar wij allemaal voor staan. Elke dag in elke keuze die we maken. Kies je voor het goede of het kwade. En God staat aan de goede kant. En dat is een hele reële strijd, hè, die heel praktisch is. En de vraag is, laten wij ons daarin inschakelen? Gaan we daaraan meedoen? En dat bij Simpson spant het daarom in zijn leven.
Ja, dat klopt. Maar daar gaan we zo meteen meer van horen, denk ik. Maar we gaan eerst nog een keer luisteren en meezingen als je wil met de muziekgroep.
De volgende lied is Wij zoeken u. Ja, waar moet je nou eigenlijk met je strijd naartoe? Hè? Dat kun je het beste bij God doen. Dus nou, daar gaat het volgende lied over. En Het lied wat we daarna gaan zingen, dat is Een toekomst vol van hoop van Sela. Nou ja, dat is eigenlijk het mooiste wat we verwachten. We verwachten een mooie toekomst straks, waarin geen oorlog is en geen pijn. En daar gaat dit lied over. Toekomst vol met hoop.
Zorgen. Kijken wij naar u omhoog, biedend om een nieuwe morgen. toekomst vol van hoop. Ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand u alleen. Leidt ons door dit leven heen. U heeft ons geluk voor ogen. Jezus.
Jullie zijn achterin vast klaar om de PowerPoint klaar te zetten. Maar zou je heel even het telefoonnummer in beeld willen zetten als dat nog kan? Dan, oh, daar staat hij al, kijk eens. Dan kun je daar je vragen stellen als je dat hebt. Maar ook een vraag stellen. Dan gaan we nu luisteren naar Teun.
Ja, dan mag de eerste dia erop. Simpson, de strijd en jij. Zo heb ik het genoemd. Een waarschuwing vooraf, mijn verhaal kun je misschien als heftig ervaren. Het gaat over leven en dood, over oorlog en geweld. Ik ben daaraan gewend, misschien wel, door mijn tijd als legerpredikant. Maar ik denk, ja, dit gaat over de wereld waarin wij leven. Jullie zijn geen kinderen meer, denk ik dan. Dat hoeven we voor jullie ook niet meer weg te moffelen. Leuk en gezellig is het niet, waar het vanmiddag over gaat, maar... Ja, leuk en gezellig is de wereld ook niet, denk ik dan. Ik laat de hele presentatie, deze foto, een beetje op de achtergrond staan. Dit is een foto van Gaza van 2 dagen geleden, eergisteren. Zo ziet het er daar nu uit. Om ons eraan te herinneren, hier gaat het over. Dit is de wereld waarin wij leven. Nou, hoe loopt mijn verhaal dan? We gaan Simson een beetje volgen. En hoe Simson in zijn leven te maken krijgt met strijd, met oorlog. En hoe dat hem dwingt om keuzes te maken. En telkens zullen we de vraag ook stellen, wat voor keuzes moeten wij ook maken, moet jij maken in je leven? De eerste punt. Ja, we weten allemaal wel dat het ergens in de wereld oorlog is. Dat is geen nieuws. Nederlandse militairen zijn er echt ontzettend druk mee, ook op dit moment. Zelf ben ik nog dit jaar op uitzending geweest in Roemenië, hè, waar we ons moeten verdedigen tegen de Russen die er aankomen. En ik ben in Afghanistan geweest, een periode van 5 maanden lang. Ook zo'n land wat helemaal kapot is. Gelukkig denk je misschien is dat allemaal ver van mijn bed, oorlog en zo. En dat is gelukkig ook zo, moet je zeggen. En dat is dan ook het eerste wat ik mee wil geven. Wees alsjeblieft ontzettend blij met de vrede waarin jij leeft. De rust waarin jij kunt opgroeien. Besef hoe je daarmee boft. Dat je mag leven in een land van vrede. Dat je kunt opgroeien in alle rust. Moet je nagaan hoe anders dat was voor Simson. Over de tijd waarin hij geboren werd, die teksten heb ik erop gezet. Staat in Richteren 13, weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heer hen 40 jaar lang over aan de Filistijnen. 40 jaar, hè? 40 jaar oorlog dus al in dat land waar Simson geboren wordt. Want dat staat er dan vervolgens bij, hè? Dat wordt dan aan zijn moeder gezegd, je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Nooit mag zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal al vanaf de moederschoot als Nazireër aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. Ook Simson gaat vechten in Gaza. Heel bizar eigenlijk als je daarover nadenkt. Bizar hoe dichtbij dat verhaal van Simson komt bij ons leven nu. Wel goed om even te zeggen, de Filistijnen zijn wel een ander volk als de Palestijnen. Filistijnen zijn een oorspronkelijk Grieks sprekend volk dat ergens in de 13e eeuw voor Christus landde op de kust van wat nu Palestina is. Ze kwamen eigenlijk uit Griekenland. En het volk Israël was toen eigenlijk net ook uit ballingschap of uit Egypte gekomen, weet je wel, op de vlucht, geleid door Mozes, ook in dat land Kanaan. En daar kregen die twee volken dus ruzie met elkaar. En de Palestijnen van nu, dat is een heel ander volk. Dat zijn Arabische stammen die ergens sinds de middeleeuwen zijn gaan wonen in het land Israël. Maar als Simson geboren wordt, dat is goed om te beseffen, dan is het daar al 40 jaar lang oorlog. En moet je even nagaan wat dat is. Ik heb dat zelf in Afghanistan gezien. Dat betekent dat alle huizen stuk zijn, alle wegen stuk, de scholen stuk. En dat niet alleen, de mensen haten elkaar. De mensen die je tegenkomt, die willen elkaar doodmaken of die willen vluchten. Dat zijn eigenlijk de twee smaken die je hebt. Elkaar doodmaken of vluchten. De Afghanen die ik sprak, die vroegen allemaal aan mij, hoe kan ik hier weg? Kan ik naar Nederland komen? Dat was het eerste wat ze vroegen. Nog voordat je kennis gemaakt had. Hoe kan ik hier weg en kan ik naar Nederland komen? Dat is oorlog. Veel jonge militairen, 18, 19-jarigen die bij Defensie komen werken. Ik heb ze binnen zien komen. Het zijn van die jonge gasten die gewoon Call of Duty een leuk spel vinden. En dan denken dat oorlog dat ook is, weet je wel. Spannend, avontuurlijk. Dan maak je nog eens wat mee. Maar dat is het echt niet. Oorlog is ellende, angst, pijn, chaos. Dat is oorlog. Dus, wil ik maar zeggen, als oorlog voor jou ver weg voelt, dan ben je een gezegend mens. Echt. En denk niet dat dat normaal is in de wereld. Nederland is maar een klein landje. De rest van de wereld lijkt meer op dit dan op ochten. De rest van de wereld lijkt meer op dit dan als op ochten. En trouwens, hier in de gang, dan heb je misschien wel eens gezien, er hangt hangt een foto van 80 jaar geleden. Toen zag de kerk die hier stond er precies zo uit als wat je hier op het plaatje ziet. Toen was Ochten ook helemaal plat gebombardeerd, 80 jaar geleden. Er bleef zo weinig van de kerk over dat ze maar iets nieuws hebben gebouwd. Dus dat jij en ik hier in alle rust bij elkaar kunnen zijn, dat op zich al is een zegen van God. Dat betekent dat het goede in de wereld hier nu eventjes de overhand heeft, de baas is. En dat moeten we vieren met elkaar, elke dag als je wakker wordt. Je bent geboren in een vrij land. Je bent vrij, je leeft in vrede. Wees er alsjeblieft blij mee en heel zuinig op. Volgende punt. Ja, Simson groeit op. Simson groeit op en de Heer zorgt ervoor dat het goed met hem gaat, wordt er dan geschreven. De geest van de Heer kwam in hem, zodat Simson deed wat de Heer wilde. Dat gebeurde voor het eerst in Maganedan, dat ligt tussen Sora en Estaol. Op een dag ging Simson naar de stad Timna. Daar zag hij een Filistijns meisje. Hij ging naar zijn vader en moeder en zei, ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. Jullie moeten ervoor zorgen dat zij mijn vrouw wordt. Ja, Simson die groeit op. Hij krijgt een bijzondere opvoeding. Zijn ouders vertellen hem dat hij Israël moet gaan bevrijden. En dat hij daarvoor bijzondere krachten heeft ontvangen. De geest van de Heer is in hem. Een soort Superman wordt hij, of een soort Iron Man. Onverslaanbaar. Je kent het wel van de films. Nou ja, dat is Superman, dat is Simson. Maar... Of lezen we hier, Simson heeft daar helemaal geen zin in. Helemaal niet. Hij heeft veel meer zin in gewoon in een meisje vinden en de liefde en gelukkig worden en zo. Hoezo vechten, hoezo strijd. Ik ga liever doen waar ik zelf zin in heb. Misschien heb jij dat ook wel. Als je naar die foto in Gaza kijkt, dan is dat niet leuk, nee. Je eigen leven is veel leuker. Lekker met je vrienden chillen, gamen. Straks weer fijn kerst vieren met je familie en vrienden. Gewoon lekker je eigen zin doen. Wij snappen Simson wel, toch? Ik ook wel, toen ik zo jong was als jullie. Zeker als je in je puberteit komt, dan wil je gewoon lekker je eigen zin doen en je eigen keuzes maken. En vooral niet naar je ouders luisteren en zo. En dat mag ook, hè? Dat hoort bij jong zijn. Maar, dat is dan wel belangrijk, ga niet keuzes maken om van je verantwoordelijkheden weg te vluchten. Om je ogen te sluiten. Want dat doet Simson een beetje. En dan wordt het echt een chaos in zijn leven, een bende. Want hij wordt helemaal niet gelukkig met deze vrouw. Het wordt een bloedbad, kun je lezen in de Bijbel. Want Simson die sluit eigenlijk zijn ogen voor de strijd die bezig is. Voor die strijd tussen goed en kwaad die daar plaatsvindt. Hij deed als het ware een blinddoek om. Hij dacht, ik ga me daar allemaal niet mee bezighouden. En hij dacht dat daarmee het wel opgelost zou zijn. Nou kan ik je vertellen, zo werkt de wereld niet. Het kwaad stopt niet vanzelf. Het kwaad stopt alleen als je er tegen vecht. Je kunt die hele belangrijke dingen over wie God in jouw leven is, de rol die het geloof speelt, dat kun je niet buitensluiten. Je kunt niet denken, nou daar ga ik over 20 jaar nog wel eens over nadenken. Want dat zie je aan Simson, dan is het te laat en dan is je leven een chaos. Ik heb het om me heen echt heel veel zien gebeuren bij die jonge gasten bij Defensie. Als je leeft zonder God, zonder Gods geboden, dan wordt je leven een chaos. Dan gaat je relatie stuk, je huwelijk gaat eraan. Je verzeilt de psychische problemen, verslavingen. Je krijgt ruzie met de mensen om je heen. Je wordt een eenzaam mens. De dingen die jij hier in de kerk geleerd krijgt, gewoon normen en waarden, de confrontatie met jezelf, dat je jezelf in de spiegel aan kunt kijken, dingen die je nu misschien saai noemt, uiterst serieus. Ook bij jou ligt de vraag, als je jong bent, ga je vooral doen wat goed voelt, wat je zelf leuk vindt? Of ga je God dienen en het goede? De talenten en de gaven die jij gekregen hebt, ga je die gebruiken voor jezelf? Dat je denkt, nou, daar ga ik lekker van genieten, rijk worden, mijn eigen ding doen. Of ga je dat inzetten voor God en voor de wereld? Ja, derde punt, alsjeblieft. De waarheid is hard en de wereld is hard. Daar komt Simson achter. Hij kan er niet voor weglopen, zoals wij er ook niet voor weg kunnen lopen. Op weg bij God vandaan is Simsons huwelijk gestrand, kun je lezen in de Bijbel. Hij is bedrogen door zijn schoonfamilie. Simson heeft daar de boel kort en klein geslagen, alle huizen en landerijen in de fik gestoken. Hij heeft mensen vermoord. En dan vlucht hij terug naar Israël, naar zijn eigen volk. En wat gebeurt daar? Hij wordt gevangen genomen door zijn eigen familie en uitgeleverd aan de Filistijnen. Zijn hele leven is voorbij, denk je dan. Maar dan gebeurt dit. Toen zag Simson vlak voor zich een bot van een dode ezel liggen. Het bot was keihard. Simson pakte het bot en sloeg daarmee 1000 Filistijnen dood. Simson riep: met een ezelsbot sloeg ik raak, met een ezelsbot heb ik er 1000 doodgemaakt. Simson had een enorme dorst gekregen. Hij riep tot de Heer: u hebt mij laten winnen, moet ik dan nu sterven van dorst? Zie je, dit is een gruwelijk moment in Simsons leven. 1000 doden. 1000 doden. En dat had eigenlijk niet eens gehoeven, denk ik. Als Simson al vanaf het begin gewoon naar God had geluisterd en zijn roeping was gevolgd, dan was het hier niet op uitgedraaid. 1000 onnodige doden. Want zo werkt het kwaad. Als je er niet altijd tegen verzet, dan wordt het langzaam groter en groter tot het zich volledig tegen je keert. Zoiets speelt er nu in Gaza, hè? 20 jaar lang hebben Joden en Palestijnen niet aan vrede willen werken. Wilden ze niet. Maar dan los je natuurlijk niks op. Als je niet met elkaar praat, dan wordt een ruzie alleen maar groter. Dat is wat daar gebeurd is. Dan escaleert het, dan bouwt de spanning op. Tot nu, ze in Israël elkaar alleen nog maar willen vermoorden en elkaar haten. Zo loopt het voor Simson. Hij verslaat 1000 Filistijnen. En, proef je ergens, is hij daar een soort van trots op ook, dat hij dat kan. En dan geeft God hem geweldige dorst. Als een soort, knipoog. Nou, knipoog is het niet uit de hemel, maar een ingrijpen van God. Simson, dit wil ik niet. Ja, die kracht heb ik jou gegeven, maar ik zal jou eens laten voelen hoe zwak jij bent. Hij krijgt verschrikkelijke dorst. En zou je kunnen zeggen, dat is nog een moment van strijd in het leven van Simson. Maar dat is een veel meer innerlijke strijd, waar ik wel even de vinger bij wil leggen. Want dit herinnert Simson eraan dat hij oploopt te scheppen. En dat hij dat niet moet doen. Hij gaat God de eer geven. U hebt mij laten winnen. U hebt mij laten winnen. Misschien is dat wel het belangrijkste moment in het leven van Simson. De grootste strijd. Dat het niet om hemzelf gaat. Eindelijk gaat het even niet om Simson zelf en wat hij wil en zijn liefje in die stad en zo. Om zijn verlangens en om zijn leuke leven. Om zijn kracht en zijn heldendom. Nee, eindelijk hoor je Simson met God praten. Eindelijk praat hij met God. Voor het eerst in zijn leven krijg je bijna de indruk. U hebt mij laten winnen. Dat is het, denk ik, de allerbelangrijkste strijd die ook in jouw leven gevoerd wordt en in mijn leven. Want zo zit het toch. Jij krijgt jouw leven van God. Je krijgt jouw leven om God te dienen. Dat is het doel van jouw leven. God dienen. Je krijgt jouw leven om te strijden voor het goede. Om te vechten voor God. Niet voor jezelf. Want zijn echte vijanden in onze wereld, staat is reëel. De machten van de duivel, de zon, de haat, de verslaving. Maar dus ook de grootste vijand die je in de wereld hebt, ben je misschien wel zelf. Dat zie je bij Simson. De Bijbel die zegt dat ook op meerdere plekken tegen ons. Van nature zijn wij als mensen vijanden van God. Wij zijn als mensen vijanden van God. Wij staan aan de verkeerde kant, zo gezegd. En waarom? Omdat wij als mensen zo lelijk doen? Nee, dat niet eens per se. Maar omdat wij als mensen van nature kiezen voor onszelf. Onszelf in het middelpunt zetten. Onszelf zo verschrikkelijk belangrijk vinden. En dat geven wij als mensen niet zonder slag of stoot op. Mijn eigen leven, jouw leven, moet als het ware eerst door God veroverd worden. In jou wordt strijd gevoerd tussen de machten van het goede, God, en de machten van het kwaad. Ons hart is een slagveld. Er wordt gevochten in je leven, terwijl je hier zit. En die strijd wordt beslist als je je, zoals Simson hier, als het ware overgeeft aan God. De witte vlag hijst. En dat ook jij tegen God zegt, God, ik geef me aan u over. Vanaf nu heeft u het in mijn leven voor het zeggen, ik zal doen wat u wil. Als je dat kunt, ja, dan ga je jezelf ook helemaal geven in die strijd voor het goede in de wereld. Volgende punt. Je zou Simson de eerste zelfmoordterrorist kunnen noemen. Maar dat is niet helemaal terecht. Zo loopt zijn leven af, vertelt de Bijbel. Simson is gevangen genomen en gemarteld. Zijn ogen zijn uitgestoken. En als een lachertje is hij binnengevoerd in een grote tempel, een afgodstempel van de Filistijnen. En dan gebeurt dit. Simson pakte de twee middelste zuilen die het dak van de tempel droegen. Hij strekte zich uit met zijn rechterhand tegen de ene zuil en met zijn linkerhand tegen de andere zuil. En Simson riep, laat mij sterven met de Filistijnen. Toen duwde hij zo hard als hij kon en de tempel stortte in. De Filistijnse bestuurders en alle andere mensen die daar waren kwamen onder het puin terecht. Zo doodde Simson bij zijn dood meer mensen dan tijdens zijn leven. Ja, dit is geen terrorisme van Simson, dit is een daad tegen het kwaad. Tegen de afgoderij van de plek waar hij op dat moment is. Tegen de mensen die de draak met hem steken en met zijn God en met zijn volk. En met huid en haar geeft Simson zichzelf aan die strijd. Zonder nog aan zichzelf te denken. Door zelfs zijn eigen leven hieraan op te offeren. Het is niet zo heel gek dat vanuit dit gedeelte vaak een lijn getrokken wordt naar Jezus die sterft aan het kruis. Waar je eigenlijk hetzelfde ziet, hè? Jezus die zichzelf helemaal weggeeft. Jezus doet dat dan niet door anderen te doden. Maar je ziet diezelfde belangeloosheid. Het gaat ook Jezus nooit om zichzelf. Het gaat Jezus erom om anderen te redden. Om het kwaad te verslaan. En het bijzondere merk je dan dat verliezen winnen is. Simson verliest, zou je kunnen zeggen. Maar hij wint de vrijheid van zijn volk. Jezus verliest zijn leven. Maar hij wint de hele wereld ermee. Hij wint de strijd tegen het kwaad. Verliezen is winnen. Dat leer je in de kerk. Verliezen, denken dat je er zelf bij inschiet, is uiteindelijk beter, is winnen. Ja, jij en ik hoeven gelukkig niet letterlijk te sterven. Maar soms wel een klein beetje van binnen. Ik denk gewoon aan die hele praktische dingen. Gewoon even niet zeuren als je de afwasmachine weer in moet ruimen. Of dat gewoon maar een keer uit jezelf doen. je geld even keer niet uitgeven aan een net iets ruimere databundel. Maar je geld gewoon een keer weggeven aan die mensen in Gaza die het nodig hebben. Dat voelt voor ons altijd als een beetje verliezen. Ik word er zelf minder van, het kost mij wat. Maar de wereld wordt er beter op die manier, door te verliezen. Door zelf er iets bij in te schieten. Het zijn kleine dingen misschien. Maar je voelt ook in die kleine dingen, die kleine keuzes die je elke dag kunt maken. Ik zet mijzelf met mijn leuke dingetjes even aan de kant. Ik ga even niet gamen. Maar ik ga even iets voor de buurvrouw doen van wie ik weet dat ze ziek is. Wij vinden dat heel moeilijk als mensen, ik trouwens ook, hoor, om jezelf aan de kant te zetten. Dat is heel moeilijk. Dat is precies de strijd waar het vanavond over gaat, vanmiddag. Die strijd. Simson die leert dat dus echt pas op het laatst van zijn leven. Die heeft daar zijn hele leven over gedaan om dit te leren. Jezelf aan de kant zetten voor een ander. Jezus trouwens, Jezus leert dat ook aan het eind van zijn leven. 33 is Jezus pas als hij sterft, hè? 33 jaar. Maar ook dan lees je over hem als hij bidt in Gethsemane dat hij het moeilijk vindt. Dat hij er tegenop ziet, die strijd, zichzelf geven, lijden voor een ander. Gemakkelijk is het dus niet. Hè? Dat moeten we je ook eerlijk vertellen hier in de kerk. Gemakkelijk is het niet, Jezus volgen, in hem geloven, jezelf verliezen. Maar, moeten we zeggen, goed is het wel. Goed is het wel, Jezus te volgen, op deze weg te gaan. Want alleen op deze manier kan het ook echt goed worden in de wereld. Als we het niet doen, wordt het alleen maar slechter, voor ons allemaal. Aan deze strijd mag jij bijdragen, in die kleine dagelijkse dingen, waarin je voelt, ja, ik heb hier eigenlijk geen zin in. Toch gewoon maar doen. Omdat je Jezus wil volgen, omdat je het goede voor ogen hebt, voor een ander. Als we het niet doen, dan ziet jouw leven er als het ware straks zo uit, als in Gaza. Als je niet gaat voor het goede. En de wereld in het groot ziet er ook zo uit. Als wij ons met z'n allen niet blijven inzetten voor de vrede en het goede. Laatste punt. Ja, tot slot. Jij leeft in vrede en je geniet van het goede. Dan denk je, nou, dan kunnen wij lekker achteroverleunen. Dat denk ik dus niet. Want wij willen het zo houden, toch? Zoals we het nu hebben. Dus, waarom ga je naar de kerk? Wij proberen jou als kerk als het ware klaar te stomen voor zo'n leven. Dat je een strijder wordt. Een strijder in het geloof. Je zou kunnen zeggen, net als met de militairen met wie ik werkte, die zijn altijd aan het trainen, hè, aan het oefenen. Ook op dit moment, hè, overal op oefenterreinen in Nederland, zijn militairen aan het trainen. Niet omdat het op dit moment oorlog is in Nederland, maar omdat ze er klaar voor willen zijn als het moment daar is. Hè, ze moeten fysiek sterk zijn. Ik deed altijd mee, lekker veel sporten. Dat moet, fysiek sterk. Technisch moeten ze natuurlijk trainen, ze moeten leren schieten en zo, dat soort dingen. Op de schietbaan, in Harskamp en andere plekken. Teambuilding, dat doet militairen ook ontzettend veel. Want je moet ook ontzettend goed kunnen samenwerken als om je heen de bommen vallen. En dan nog met elkaar bezig blijven en het goede voor ogen houden. Stressbestendig. Het is helemaal niet zo gek als wij in de kerk ook een beetje zo naar ons leven kijken. We moeten trainen. Wil jij gaan voor het goede? Gaan voor God? Jezus volgen, dan zul je moeten oefenen. Dat vergt training. Daarom zeggen we dat ook altijd in de kerk. Je moet bidden. Je moet gewoon je Bijbel lezen. Je moet naar de kerk gaan. Je moet leren je geld weg te geven in collectes. Daarom doen we collecteren in de kerk. Dat je leert om je geld weg te geven. We doen acties opzetten voor het goede doel. We doen jeugdwerk voor jullie, catechisatie. Het is als het ware het trainingsprogramma wat wij als kerk hebben om jou op te leiden als strijder voor het goede. En dat strijden, dat gaat in die eerste instantie dus om die hele kleine dingetjes in je eigen leven. Waarin je jezelf leert weg te cijferen. Maar ik wil daar ook wel aan toevoegen, het gaat ook echt om de grote dingen in jouw leven. De grote keuzes. En nu staat hier nog een muziekgroep van volwassenen te zingen. Over 5 of 10 jaar moeten jullie hier staan om te zingen en muziek te maken. Dus ik zou maar vast gitaarles nemen, of de techniek leren beheersen, of het orgel leren bespelen, want straks moeten jullie dat doen. En verder nog, de kerkraad, de ouderlingen, de diakenen en de dominee, over 10 of 20 jaar moeten jullie dat doen. Dus daar kun je vast over nadenken. Welke rol in de kerk ben jij geschikt voor met jouw talenten? Je zou kunnen zeggen, de kerk, dat is Gods bruggenhoofd op aarde in die strijd. Als die kerk er niet is, stort alles in elkaar. Want daarmee werkt God het goede in de wereld. De kerk is het bedrijf van het goede. Hoe fantastisch zou het zijn, volgens mij is er hier nog nooit een dominee geboren en getogen. En die heeft de kerk wel nodig. Dominees, evangelisten, pastoraal werkers, kerkelijk werkers. Misschien zit er hier wel één iemand van jullie dat je denkt, oh ja, dat wil ik doen. Ik wil God dienen. Ik wil gaan voor het goede in de wereld. Dat is belangrijk, want als dat niet gebeurt, als jullie generatie het niet, stokje niet overneemt, dan kunnen we de tent sluiten. Het is goed om ook die verantwoordelijkheid nu al bij jullie neer te leggen, dat je dat voelt. Als de kerk dicht gaat, dan hoort niemand meer over God, hoort niemand meer over Jezus. En dan verdwijnt het geloof en dan verdwijnt de goedheid. Dat is de strijd waarin jullie ingeschakeld worden. Trouwens, dat geldt ook voor gewoon überhaupt, voor je studie en beroepskeuze. Je hoeft natuurlijk niet per se in de kerk aan de slag. Maar het is wel iets om dus ook bij jouw eigen beroepskeuze over na te denken. Wat kan ik doen om het goede te doen in deze wereld? En dan kun je ook gewoon aan de slag als docent voor de klas of in de verpleging. Of misschien wil je wel gewoon militair worden. Dat kan ook, dat je gewoon echt wil vechten voor het goede. Dat kan. God wil jou op een plek krijgen waar jij met jouw talenten kunt bijdragen aan deze strijd voor het goede in de wereld, voor de vrede. Omdat dat niet vanzelf gaat. In ons eigen leven niet, maar ook niet in de wereld om ons heen. God heeft strijders nodig. Mensen die Jezus volgen. En jullie mogen die verantwoordelijkheid voelen. Voor jezelf persoonlijk. Al die keuzes die je maakt dagelijks, die kleine en die grote dingen, die staan tegen deze achtergrond. Draag je eraan bij? Help je het kwaad een beetje verder in deze wereld? Of het goede? En dat gaat op leven en dood, uiteindelijk. Tegen mijn eigen kinderen zeg ik het ook. Heb ik het al vaak gezegd. Voor ik naar Afghanistan ging, voor ik naar Roemenië ging. Ik ben blij dat ik hier aan bij kan dragen. Ja, ik moet jullie als mijn kinderen achterlaten, maandenlang. Dat is niet leuk. Maar wees er maar klaar voor dat ergens in jullie leven er ook weer een oorlog plaats gaat vinden. Ook gewoon in ons eigen land. En dat je er dan klaar voor moet zijn. Ben je daar klaar voor? Als mens. En als gelovige. Tot zover.
Als we dan weten vol te houden, dan mogen we ook weten vanuit de Bijbel dat we de zegenkroon mogen ontvangen. Dat we eeuwig bij God mogen zijn. En dat is eigenlijk het volgende lied wat we met elkaar willen gaan zingen. Zegenkroon.
U zult altijd voor ons strijden. U hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. Heer, u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer. U mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent, verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja. Is het overwon? Is het overwon? Halleluja. Prijs hem die de wereld overwon. U zult altijd voor ons pleiten. U zult door tot u ons voort. En geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding dient. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja. Jezus,
aantal vragen wel binnengekregen.
Leuk.
Het waren niet de makkelijkste. eerst even Simson. Hij werd geboren. Hij had een taak. Hij kreeg een taak. Heeft hij daar doorgehad wat God eigenlijk met hem van plan was?
Ja, ik denk het wel, want het staat natuurlijk heel duidelijk dat zijn hoofdhaar niet geschoren werd. Hè? Dus hij ging nooit naar de kapper. Nou, dat zal best wel bijzonder geweest zijn natuurlijk. Ik bedoel, ik weet niet hoe vaak jullie naar de kapper gaan. Maar als je natuurlijk jarenlang niet naar de kapper gaat, nooit, dan ga je daar wel vragen over stellen als kind natuurlijk. Als je zo naar school moet, denk ik. En bovendien, hij mocht geen alcohol drinken. En alcohol werd in die tijd ontzettend veel gedronken. Want water kon je eigenlijk niet drinken. Want de kraan was natuurlijk niet. Dus water was niet altijd beschikbaar. Dus je dronk meestal gewoon iets als bier of als hele dunne wijn, weet je wel. Dat dronken ook de kinderen. Dus hij merkte het gewoon echt aan tafel, kreeg hij gewoon iets anders. Dus hij zal zeker als kind daar vragen over gehad hebben natuurlijk. En zijn ouders hebben hem dat verteld. Joh, wat er gebeurd is vlak voor je geboren werd, weet je wel. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar niks over gezegd hebben.
Ja, en uiteindelijk komt hij dan bij de Filistijnen terecht. Ik denk als hij dat helemaal voor het zeggen had gehad, had hij dat liever anders gezien. Niemand wenste zichzelf zo'n lot toe eigenlijk. Maar ja, had God dat van tevoren zo bedoeld?
Ja, dat is ergens wel een soort van geheim hoe dat loopt in zijn leven inderdaad. Er staat ergens wel dat de geest van de Heer in hem komt. Dus het is niet zo dat hij eerst helemaal los van God is of zo en daar helemaal niks mee doet. En het lijkt alsof God hem ook wel op dit spoor zet op een of andere manier. Maar ja, dan kom je natuurlijk ook bij dat hele ingewikkelde wat wij ook wel in ons leven soms ervaren. Dat je, als je hele nare dingen overkomen, ziekte en zo, ja, ergens besef je, kan God je ook door dat soort dingen heen wel echt iets zeggen? Maar het is, je kunt het ook weer bijna niet zeggen van, nou, God geeft jou nou een ziekte. Dat is natuurlijk ook heel heftig. En zo één op één werkt dat misschien ook helemaal niet. Dus wij weten niet precies hoe dat werkt. Maar je kunt wel zeggen dat God dat gebruikt. Ook ziekte, ook moeilijke dingen in je leven. En dat zie je bij Simson ook gebeuren. Terwijl die eigenlijk misschien keuzes maakt waarvan je denkt, ja, dat wil God helemaal niet. Dat God wel die dingen gebruikt. Want hij komt zo wel inderdaad bij die Filistijnen over de vloer. En uiteindelijk draait zijn leven in deze weg erop uit dat hij zijn volk verlost.
Ja, en dan, je had het ook over de taken, de toekomst van de kerk. Ligt ook in de handen van deze mensen hier. Hoe weten ze nou wat God van ze wil? Want God, ja, die zal dat uiteindelijk leiden. Maar hoe komen wij erachter wat hij van ons vraagt?
Ja, ergens is dat dus ook gewoon de hele nuchtere. Wat dat betreft is Simson natuurlijk wel een mooi voorbeeld. Simson is natuurlijk gewoon sterk. En als je natuurlijk in die tijd iets nodig had als militair om je volk te verlossen, moest je gewoon sterk zijn. Dus heel nuchter gezegd, kijk gewoon naar je eigen gaven en talent. Die wil gebruiken. En daar kun je zelf natuurlijk naar zo'n heel zorgzaam zo bent. Dan is het heel logisch om te zeggen, nou dan ga ik in de zorg werken. Word ik dokter of verpleger of wat dan ook. He, vind je het heel leuk om andere mensen iets te leren? Ja, dan moet je leerkracht worden. Maar dus zo denkend van dit zijn dingen die God mij gegeven heeft en die ga ik doen om iets goeds te doen voor anderen.
Dus een stukje bewustwording van je eigen talenten en hoe je dat kan inzetten voor een ander, voor je naaste.
Ja, ik denk wat dat betreft niet per se dat je inderdaad heel ingewikkeld daarover hoeft te doen, dat je een soort briefje uit de hemel moet horen of zo, of een stem van God van, nou, wat wilt u dat ik doe? Natuurlijk is dat wel heel goed om te doen, ook om dat gelovig te doen. He, met je ouders, met je vrienden, daarover praten, maar ook met God daarover praten. En op die manier ook gewoon je keuzes maken. En ik denk dat je op die weg, dat is ook mijn eigen ervaring, ontdekt dat God op die weg met jou meegaat. En dat is het meest gave wat er is.
Oké, dankjewel. Ja, ik had er nog eentje, dat was eigenlijk geen vraag, maar een opmerking. Ik dacht eigenlijk halverwege, misschien ben je toch wel een beetje dat beroep waar je in eerste instantie veel bent gaan leren, toch ook wel een beetje geworden. En dan in de vorm van een boswachter van de menselijke natuur. Want dat merkte ik toch ook. Je bent met de mens bezig, wat ze doen, de keuzes die ze maken, hoe ze maken. Ja, dus misschien is het toch nog een klein beetje geluk om beide te combineren.
Ja, en ik grapte dat ook wel. Want ik heb natuurlijk veel in het bos gelopen met de militairen. Dan liep ik in mijn groene uniform daar en dan grapte ik inderdaad met wie dan. Nou, ik wilde vroeger boswachter worden, het lijkt er best wel op. Inderdaad, ja. Maar had ik dan inderdaad altijd, in plaats van militairen lopen natuurlijk altijd met een wapen. En ik liep altijd met mijn bijbeltje in mijn zak. Ik zei, ja, het enige verschil, ik loop hier niet nu als een soort jachtopziener met een wapen. Ik loop wel met mijn bijbeltje tussen de mensen rond, ja.
Ja, doet me denken aan een film. Misschien heb je hem gezien, Hacksaw Ridge.
Ja.
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 Dat is ook een man die zonder wapen de oorlog ingaat en er met meerdere onderscheidingen uitkomt, terwijl hij eerst niet eens mag.
Nee.
Van het Amerikaanse Rijk. Ja.
Ja.
Oké, dankjewel. Dan wil ik je nu graag vragen of je met ons wil danken. En ja, normaal gesproken staat hier ergens achter mij Annemarie. Ik heb je net al gevraagd, wil je ook haar meenemen in gebed? Zij kon er niet zijn. Wil je ook bidden voor haar en dat zij zich gesterkt mag voelen door God?
Ja, zullen we doen. Laten we met elkaar danken en bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u. Dat we in alle vrede en rust hier bij elkaar mochten zijn. We danken u dat u ons klaar wil stomen tot strijders voor het goede. Heer, het is best wel confronterend als we daar met elkaar over nadenken. Dat dit is waar het in de wereld om gaat. We beleiden het voor u, we doen soms liever ons eigen ding, ons eigen leven, wat we zelf leuk vinden. Maar we danken u dat we door u bij de les gehaald worden en dat we horen in de kerk, in de Bijbel, dat als we zo als mensen leven, dat het dan niet goed gaat. Met onszelf en met de wereld in het geheel. We danken u dat u ons hart verovert met uw liefde, met de komst van uw Zoon Jezus Christus naar deze wereld. En ik bid het u ook voor alle jongeren die hier zitten en misschien wel meeluisteren thuis. Wilt u die strijd ook in hun harten winnen? Dat ze gewonnen worden voor u. U leren kennen. Uw liefde, uw goedheid. En dat we zo ook ingeschakeld worden in de strijd die u voert. In ons leven. In de kerk, in de wereld. Wijs ons de weg waar we heen moeten. Waar u ons brengt. Waar u onze talenten en gaven kunt gebruiken. Wij danken u dat u op die weg met ons meegaat. Dat we mogen weten dat u wint, dat het goede wint in deze wereld, dat uw koninkrijk komt. Dat wij daaraan bij mogen dragen. Heer, daar danken wij u voor. We danken u voor dit samen zijn, voor het zingen. Ga zo met ons, in ons leven. U weet wat we nodig hebben om de strijd vol te houden. In Jezus' naam. Wij bidden u ook voor wie het moeilijk hebben, die hier niet kunnen zijn, Annemarie dragen we aan u op. Wilt u ook met anderen zijn? We kennen vaak elkaars zorgen en verdriet helemaal niet zo goed. Maar u kent ons wel. U weet wat er nodig is in ons leven. Aan troost, aan houvast. Geef het ons. Niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade. Om Jezus wil. Amen.
Ja, zo is eigenlijk bij elke kerkdienst, hè, dan mogen we, dan zegt de dominee, geeft zegen mee. En dat willen we eigenlijk elkaar toezingen. God wil jullie de zegen meegeven en het is de blessing.
His favor be upon you and a thousand generations, and your family and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and a thousand generations, and your family and your children, and their children, and their children.
May His favor be upon you and a thousand generations, and your family and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you.